Gaat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Gewis, dan zal mijn prevele vijand beven. En als ik roep, rugwaarts zijn gedreven. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Psalm 56, vers 4. Worden voorgelezen 1 Samuel 20 vanaf vers 30 tot het einde. We noemden nu 1 Samuel 20 vanaf vers 30. Toen ontstak de toren van Saul tegen Jonathan en hij zeide tot hem: Gij zoon der verkeerde en wederspannigheid, weet ik het niet dat gij den zoon van Isi verkoren hebt tot uw schande? En tot de schande van de naaktheid uw moeder. Want al de dagen die de zoon van Isaï op de aardbodem leven zal, zo zult gij nog uw koninkrijk bevestigd worden. Nu dan, schik heen en haal hem tot mij, want hij is een kind des doods. Toen antwoordde Jonathan Saul zijn vader en zeide tot hem: Waarom zal hij gedood worden? Wat heeft hij gedaan? Toen schoot Saul de spies op hem, om hem te slaan. Als ommerkte Jonathan dat dit ten volle bij zijn vader besloten was, David te doden. Daarom stond Jonathan van de tafel op in hittigheid des torens. En hij at op den tweede dag de nieuwe maan geen brood, want hij was bekommerd om David, omdat zijn vader hem gesmaad had. En het geschiedde des morgens dat Jonathan in het veld ging op den tijd die David bestemd was. En er was een kleine jongen bij hem. En hij zeide tot zijn jongen: loop, zoek nu de pijlen die ik schieten zal. De jongen liep heen en hij schoot een pijl die hij deed over hem vliegen. Toen de jongen tot aan de plaats des pijls die Jonathan geschoten had gekomen was, zo riep Jonathan de jongen na en zeide: is niet de pijl van u af en verder? Wederom riep Jonathan de jongen na: haast u, spoed u, sta niet stil. De jongen van Jonathan nu raapte de pijl op en hij kwam tot zijn heer. Doch de jongen wist er niets van. Jonathan en David alleen wisten van de zaak. Toen gaf Jonathan zijn gereedschap aan de jongen die hij had. En hij zeide tot hem: ga heen, breng het in de stad. Als de jongen heen ging, zo stond David op van het de zuidzijde. En hij viel op zijn aangezicht ter aarde en hij boog zich driemaal. En zij kusten elkander en weende met elkander, totdat het David gans veel maakte. Toen zeide Jonathan tot David: ga in vrede. Hetgeen wij beide in de naam des Heeren gezworen hebben, zeggende: de Heere zij tussen mij en tussen u, en tussen mijn zaad en tussen uw zaad, zij tot in der eeuwigheid. Daarna stond hij op en ging heen. En Jonathan kwam in de stad.
Onze hulp en onze verwachting is zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken is zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken we het aangezicht. Heere, u zult uw eeuwige raad uitvoeren. En u zult het doen op de wijze waarin uw deugden worden verheerlijkt. De zaligheid aan uw gemeente zal worden geschonken. En u wraak zult oefenen over allen in die de Zoon uw liefde hebben verworpen. Wanneer wij in de toenadering tot uw troon ons met de gemeente zoals ze nu is opgekomen uw aangezicht zoeken, het grootste deel van vreemdelingen die van elders zijn, mocht het u toch behagen vanavond het woord uw waarheid te gebruiken. U zegt dat er nog andere schapen zijn die van deze stal niet zijn, die moeten ook toegebracht worden. En dan zou het kunnen, Heere, dat u het ene voorbij gaat in ongeloof en het andere bijzet uit genade. Wanneer we vanavond in uw huis zijn, dan zijn we samen met mensenkinderen allen verklaard in uw woord en allen begrepen in die ontzaglijke waarheid dat er niemand is die u zoekt tot niet heen toe. Onder de waarheid dat we u de levende God de rug en de nek hebben toegekeerd, dat we ons bakken hebben uitgehouwen die geen water bevatten en rietsperen genomen hebben om te leunen, die de handen zullen doorboren. Maar Heer, ondanks dit, zijt u het toch zelf die getuigenis gaaft in uw woord, dat u met die gemeente zijn zult tot aan de volleinding der wereld. En dat u heilig doel zal bereiken en dat er altijd zal wezen een overblijfsel na de verkiezing van uw goddelijke genade die op uw naam zal betrouwen. En omdat uw woord nooit ledig weerkeert, mogen dat woord in dit uur gebruikt worden tot de verheffing van uw naam en de toebrenging van uw gemeente. Dat is een machtwoord, Heere. Want u zegt tot het noorden geven, tot het zuiden houd niet terug. Breng mijn zonen van verre, mijn dochters van het einde der aarde. U zult ook waarmaken dat er spijze is in uw huis. En alzo ook uw erfdeel verblijden in uw bedehuis. En dan mocht er ook in dit uur uit de volheid van uw goddelijke genade spijze zijn voor de hongerige. Wat water voor de dorstige, wat kleed voor de naakte. De boodschap van de vrijheid voor de gebondene. En wat in stof is neergebogen, mogen door u worden opgericht. U mocht in al de verborgen leidingen die u met uw kerk houdt onderwijs geven. Heere, want in alles rijpt u uw gemeente om te beantwoorden aan uw heilig doel. En rijpt u ook de zondaar tot de dag des kwaads. Opdat u vervullen, Heere, ook in die weg wat uw toezeggingen waren, mijn oog zal op u zijn. En ik zal raad geven wanneer we vanavond mogen denken over de leidingen die u wilde houden met uw kind en knecht David. Met al die verborgen leidingen, met die weg van de totale afbraak. Is dat toch ook een les die ge uw gemeente leert? De weg van de afbraak van het hunne, opdat alleen het uwe zal overblijven en u waar zal maken dat u uw eigen werk kroont en dat op uw tijd en wijze we zullen zien en doorleven dat alle dingen moeten meewerken ten goede, Heere, degene die naar u voornemen geroepen zijn. Mocht u ook dit uur de gemeente bezoeken met uw heil, met alle omstandigheden des levens die u kent, met alle vragen die er zijn, opdat ook in dit uur waar zou zijn dat van de daken wordt gepredikt wat in de binnenkameren geschiet. Heere, dat u gedenken wat thuis moest blijven, wilde blijven. Ach, het is u allemaal bekend. We leven zo ver van de waarheid. Heere, God is best. En we hebben en we houden hem voor het lest. Er is een diepe slaap op alles terechtgekomen. We zijn als de smidshond die de sprankelsvuur op zijn huid niet meer gevoelt. Maar mogen u nog een geest der opwekking ook in de gemeente verlenen tot heil en tot waarachtige bekering. zou het u kunnen behagen ook te gedenken aan deze ouders die straks hun zaad u de Heer voorstellen mogen om de geheimen te kennen van de bediening van het bloed. Want Heere, gelijk het water de onreinigheid des lichaams afwast, zo reinigt het bloed van het lam van de zonde. O, ondergedompeld worden in de dood en opgehaald tot het leven. Ze mochten er iets van zien dat uw bemoeienissen nog uitstrekt uit hun kinderen. Want u bent de God van de eed en de God van het verbond. U handelt met de mens verbondsgewijze. Daarom gaf u de verbondsopenbaring. Daarom gaf u de verbondstekens. Daarom gaf u de sacramenten. Om te doen zien in de zichtbare prediking wat de mens is. De mens moet gereinigd worden. De mens moet geheiligd worden. De mens moet vernieuwd worden. Het wordt alles in de bediening van de doop ons aangewezen. Geef dankbaarheid dat u de moeders doorhield. En gedenk dan ook aan alle noden en zorgen in de kerk. Trouwdragenden die in ziekenhuizen zijn. Die worden verzorgd, die worden verpleegd. Die met noden en zorgen over de wereld gaan. Mogen u, o God, betonen dat op het noodgeschrei grote wonderen gebeuren. Dat u uw aangezicht doet licht over uw kerk. Over die verscheurde en door uw geest getuchtigde kerk. Dat uw koning der kerk nog eens betonen mogen. Van het kruis van uw Sion af te weten. Aanschouwt alle moeite verdriet. Aanschouwt uw knechten en allen die wat te doen hebben in uw gemeente. En geef uw knecht vanavond die eenvoudige wijsheid. En de wijsheid van de eenvoudigen. Om bij het licht van uw geest de schriften te openen. Om uw naams wil. Amen. We lezen u nu formulier om de heilige doop te bedienen aan de kinderen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn. Zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leerde ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat we vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben. Ons voor God te verontmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijn dood en zijn de wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus' heilige wil, ons toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, vermits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden, en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden, en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms tijdens zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Of er met de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nogthans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien ze ook zonder hun weten dat verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad, na u en uw geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39, met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveel als hij de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, naar Marcus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opvassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noachse nachtzielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt in uw volk Israël, droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus, inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgen, vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uw entwil getroost verlaten, en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, en door hem onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek nu de ouders op te zetten. Geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat ge al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn. En daarom als lidmaat te zijn naar gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten onder of ge de leden in het Oude en Nieuwe Testament, in het artikelen, des christelijke geloofs begrepen is in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomene leer der zaligheid te wezen. En ten derde of ge niet belooft en voor u neemt. Deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Geliefde ouders, wat is daarop uw antwoord? Geliefde ouders, vader Hellebroek die vraagt aan zijn kinderen, hoe handelt God met de mens? En dan moeten ze antwoord geven, God handelt met de mens verbondsgewijze. Dat we zeggen, we zijn in Adam of we zijn in Christus. De Heer heeft het behaagd, niet alleen om uw vader en moeder weelde te gunnen, maar ook om samen te mogen verkeren op de akker waar God in werkt, namelijk de akker van zijn gemeente. Want God heeft niet alleen de gemeente verkoren, hij heeft ook de middelen verkoren waardoor hij zijn raad uitvoert. En nu las ik vanmiddag in het evangelie van Lucas dat tijdens de omwandeling van Jezus op aarde er veel mensen zijn geweest die hebben op allerlei wijze de nodiging gehoord van het woord, en waarvan we dan lezen en het geschiedde op de weg als ze reisden, dat een tot hem zeide, Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En ouders, nu kijkt de Heere altijd dwars door een mensenleven heen. Onze woorden, onze voornemens, hoe schoon dat ze ook zijn voor mensen. Maar de Heere die kijkt dwars door dat voornemen heen. En die zegt tegen dat mensenkind dat de vossen holen hadden en de vogelen des hemels nesten, maar dat de zoon des mensen niet heeft om het hoofd op neer te leggen. Dan ziet hij door dat leven heen van een mens die op allerlei bijoorzaken meent te kunnen volgen. Een andere, daar zegt hij tegen, volg mij. En die heeft als antwoord zeker, ik wil je wel volgen, maar ik heb eigenlijk nog wat te doen. En zo zijn er velen, de een die had een vrouw getrouwd en de ander moest naar zijn akker. De ander die had nog een begrafenis dat de aandacht heeft. En toen heeft de Heere Jezus die scharen aangezien, die leefde onder de adem van het woord. En iets heel ingrijpends gezegd, en dat wil ik vanavond ook tegen u zeggen. Want u doet vanavond met uw ja-woord een eed. Doet u? U doet een eed afleggen vanavond. Dat u uw kinderen in de voorzijde leer zal onderwijzen, doen en helpen onderwijzen. En hoe moet dat nou? En u zegt de Heere die zijn hand aan de ploeg slaat en die naar achterom ziet, die is onbekwaam tot het koninkrijk. Ja. In het nu. Vanavond. In het woord dat u uitsprak. Het ja-woord. Hebt u aan God toegezegd. Dat u en uw kinderen de weg zullen gaan van het woord. In de voorzijde leer. Ja. En dat betekent onvoorwaardelijk. Die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom ziet, die is niet meer bekwaam. Nu zal je vooruit moeten zien om die weg te gaan die God na zijn woord u voorschrijft. En er zijn erbij, die staan vanavond met hun eerste baby voor het aangezicht des Heeren. Anderen hebben de zegeningen Gods voorheen ook gekend. Anderen hebben al kinderen die door een bepaalde leeftijd gekomen zijn. En dan moet u eens gaan vragen aan ouders die al kinderen hebben met je. Wat ze nou met die doopbelofte gedaan hebben en wat er van terechtgekomen is. En misschien denk je nu dat je dat nog wel aardig zal gaan doen. Maar herinner dan vanavond de woorden. Dat betekent vooruit, ja. Onbekwaam zijn we tot koninkrijk als we willen vasthouden aan dingen die we los moeten laten. De Heere die vraagt geen halve dienst, geen kwart dienst. Die vraagt alles, omdat hij alles geeft. En wat erin verklaard ligt, wel de enige mogelijkheid van zalig worden. Namelijk in dat reinigende, aleindigende bloed van het lam. Als je goed geluisterd hebt, zal het niet te lang maken. Dan hebben we gehoord dat de doop een ordening van God is. Dus het is niet primair belangrijk wat wij daarmee doen. Maar wat God ermee zal doen in ons leven. Hij heeft dat gewild. En de Heer die stelt de gehoorzaamheid boven de offeranden. En laten we nu eens gaan overdenken wat God ermee bedoelde. Met die ordening Gods. Om ons heen te wijzen dat God een weg van zaligheid uitdacht. Waar geen weg meer was. Die ligt verklaard in de bediening van de doop. Ouders, gemeente, u hebt hier misschien ook wel gestaan. Wat hebben we daar nu van terechtgebracht? Ja, en ik weet het wel, maar als ik donderdag 's avonds in de gemeente inkijk, dan denk gemeente van God, welke beroepen zit je? Waar zit je? Zijn we die 12 jaar bijna dat ik bij u ben? Zijn we al zo gewend aan de waarheid dat we het met die zondagdienstjes al aardig overeind kunnen houden? Zijn uw kinderen? Wat is de jeugd van de gemeente? Wat de schoolbrieven liggen daar voor het aangezicht van God. Die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom ziet. Moeten bekeerd worden mensen. En God wijst die weg der zaligheid. En die veel toebetrouwd is. Daar zal ook veel van geëist worden. We gaan deze ouders en hun zaad na de bediening van de doop toezingen. De zegenbeden van 134. Dat is Heere zegen op u dan. Dat doen we dan staande. Willem Evert, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Gerrit Willem, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Jacoba, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Gerritje, ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Willempje Mathilda, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Wij eindigen deze doopbediening met de dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden, en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en dan alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel, in zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus met schade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig geluk te loven en te prijzen. Amen. Zingen. Psalm 54, de eerste twee versen. O God, verlos me uit de nood, want vreemden stekend hoofd omhoog. 54, 1 en 2. Geliefden, de schrift van vanavond, die vindt u in vervolg van onze Bijbellezing over de man naar Gods hart. In 1 Samuel 20, en ik dacht vanavond het laatste gedeelte van dit hoofdstuk te overdenken, namelijk zoals van het 35ste tot het 43ste vers voor ons ligt. Dus als overdenking het laatste gedeelte van 1 Samuel 20. En we beginnen dan bij het 35ste vers. Ik ga al die versen niet voorlezen, dat doet u thuis maar. Maar de totaal van deze gedachten, die hebben als thema de derde dag van het feest van de nieuwe maan. Dit gedeelte dat bepaalde ons bij de derde dag van het feest van de nieuwe maan. Ik wil daarin drie gedachten lezen. Het handelt over Jonathans trouw, over Jonathans boodschap en over Jonathans liefde. De derde dag van het feest van de nieuwe maan. Over de eerste en de tweede dag heb ik ook met u gesproken. Korte weergave, Jonathans trouw 34, 35 in de geschiedenis des morgens dat Jonathan in het veld ging. Wat wil dat zeggen? Dat bewijst hij zijn trouw. Jonathans boodschap is niet de pijl van u af en verder. En Jonathans liefde. We lezen en ze kusten elkander en weenden met elkander. En wat er dan verder in die geschiedenis onze aandacht moet vragen, en dan geven Gods geest ons de rijke betekenis van zijn woord te verstaan. Steeds meer, geliefden, krijgen we eerbied voor de belijdenis van de oude kerk, die als ze over het woord van God spraken, daarvan getuigenis gaven met deze woorden. Dat ze dit woord niet geloofden, omdat de kerk als zodanig dit voor het woord van God hield. Maar omdat de Heilige Geest daarvan getuigenis geeft in onze harten. En daarmee valt de ware schriftkennis erbij of erbuiten. Daarmee beleden ze niet alleen de kanon der schriften, de absoluutheid van de godsopenbaring, maar daarmee beleden ze ook de ware kennis en de doorleving van de schrift, zover als de Heilige Geest daarvan getuigenis geeft in onze hart. Dat is een waarheid die scheiding trekt. Gelijk als de predestinatie van voor de grondlegging der wereld de scheiding trok, trekt hiermee het waarachtige geloof de scheiding in Adams geslacht. Scheiding die dwars door de kerk gaat, dwars door de gezinnen, dwars door de huwelijken. Twee op een bed, twee in de molen. Waarom deze ingrijpende toeleiding? Wel, wanneer we die laatste versen hebben overdacht van deze Bijbellezing waar we nu al 28 maal over David met u hebben gehandeld. En dan zijn we nog maar zo'n klein stukje in dat leven van David mogen indringen. En waar komen we dan nu steeds weer in tegen. Als we dat leven van de man naar Gods hart overdenken, dan komen we daar steeds in tegen. De afbraak, de afbraak, de afbraak. De afbraak van alles waar een mens aan vastklemt, waar hij verwachting van koestert, waar hij hoop op gehad heeft. De weg van de afbraak. Wij komen in deze geschiedenis en vooral in dit gedeelte tegen. Wat valt dat valt. Maar David houdt God over. Maar trouwe God, gezijd het schild dat me bevrijdt, meneer, me vast betrouwen. Want de Heer, die heeft een rijpingsproces in het leven van zijn kinderen. En in dat rijpingsproces bereikt God zijn doel. Al blijft het vlees aan de posten hangen, mensen. God voert zijn eeuwige raad uit in het rijpingsproces van zijn gemeente op aarde. En dan ben ik, denk ik, naar het woord. Want als die triomferende gemeente aan Johannes werd getoond, dan hoorde hij uit de mond van de engel: wie zijn deze en van waar? Deze allen. Hij slaat er niet eentje van Gods kinderen over. Hoor, niet één. Deze allen komen uit grote verdrukking. En hebben hun kleding gewassen in het bloed. Dat zijn twee zaken uit de grote verdrukking. Moeten we ze niet klein achten, maar niet zo groot dat ze omgekomen zijn, ook niet. Maar ze hebben ook één ding gemeen. Ze hebben de noodzakelijkheid, maar ook de bevindelijke kennis van de reinigende kracht van het bloed in de leven ervaren. Daarmee hebben ze in de aanvaarding van hun doodstaat moeten inleven dat alleen het bloed van het lam reinigt. En dan moet je nu mijn laatste mens zijn, anders heb je je bloed niet nodig. Deze geschiedenis die voor ons ligt vanavond, die brengt ons naar de derde dag van het feest van de nieuwe maan. Zover als u hier kon, mocht zijn. Weet u wel nog even, ga ik me niet terug ophalen. Weet u toch nog wel wat dat feest van de nieuwe maan was, hé? Dat was toch die dure belofte die aan een woestijnvolk gegeven werd toen ze net de weg door een huilende wildernis begonnen. Toen beloofde de Heere zijn trouw. Toen beloofde de Heere zijn leiding. Toen beloofde de Heere dat hij zijn toezeggingen zou vervullen. Door de onmogelijkheid van het leven. Laagte Israël als een leer. Gebukt bij de tegelstenen. Nee, toen ge nu juk moest dragen. En zwart waard van de dienstbaarheid. U is een beter lot bereid. Uw heilzoon is aan het dagen. Het rijke familiefeest, 7 dagen achter elkander, om te mogen horen: en de Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk aan mij volenden. En de derde dag van het feest, de overige dagen, heb ik in het verleden met u overdacht. Worden we nu herinnerd aan wat God toegezegd heeft. Maar ook wat we daarmee doen. wat de mens daarmee gedaan heeft. En wat Saul daarmee gedaan heeft. En Jonathan en David. Die derde dag van het feest. Die naar de gewoonte van de Oud-Testamentische kerk begon. Zoals ik u het probeerde duidelijk te maken. Met de loftrompetten die opriepen tot het feest van de nieuwe maan. Psalm 81. Maar er is geen feest. Er is helemaal geen feest. Saul heeft immers recht tegen die toezegging van het feest der nieuwe maan. Zijn leven in zijn eigen hand. Nooit, nimmer zal hij buigen voor wat God tot hem gezegd heeft. Ik heb je koninkrijk van je afgenomen. Die man die kon niet onder God buigen. Kon niet als een vonniswaardig mens onder God komen. En omdat hij niet als een vonniswaardig mens onder God kon komen. Dat God zich wendt tot het verlorene. Ben je zelf wel eens als een vonniswaardig mens onder God terechtgekomen? Het leven ook eens een keertje uit je handen moeten geven. Ben je ook een vastgelopen mens voor God? Maar dat kon deze Saul niet opbrengen, ondanks zijn feestviering. Hij wilde het niet opgeven, kon het niet opgeven. Mag ik wat zeggen hoor, maar goed horen wat ik zeg. Dat je er geen verkeerd gebruik van maakt. Die man vecht zich dood tegen God. En David. David die op het feest van de nieuwe maan, het feest van de belofte van God toezegging in Leiden. Daar als een verstotene op die derde dag bij de steenezel zoals we weten zich verscholen heeft. Terwijl de dood hem van alle zijden omringt. Terwijl hij afgesneden is van alle waarden. Als een eenzaam mens daar zit in de heuvels van Gibea. En Jonathan. Feest van de nieuwe maan. Gekrenkt. Vernederd. In de bijzijn van de hoge van Israël. Is de speer naar hem geworpen. Saul heeft immers zijn geboorte vervloekt. En dan komt die derde dag. En daarmee begint nu eigenlijk dat wonder van deze gelijkenis. Of bij deze wonderlijke gelijkenis tussen leven en dood. En het geschieden, ja. Het is of even bij al die gebeurtenissen die nu onze aandacht hebben. Die Bijbelschrijver toch eventjes, als het ware door Gods geest gedreven tegen u en mij, wat zeggen wil. Het geschiedt. God schrijft de geschiedenis van de wereld, van de kerk, van zijn kinderen. Hoor je het? Gij door onweder voortgedreven en ongetroosten. Hoor je het? Noodruftigen zal hij verschonen en armen uitgenazen, hulpen ter verlossing tonen. God schrijft de geschiedenis ook van zijn kinderen. Geen geval, geen zorg, geen lust, oost, nog west, nog zandwoestijn. Doet ons meer of minder zijn. God is rechter die dat beslist. Die zal erop vervolgen, die vernedert en die verhoogt. God schrijft de geschiedenis. En het geschieden. God voert zijn raad uit. En in de uitvoering van Gods raad. Heb ik u zojuist in de toeleiding gezegd. Rijpt de Heere zijn David. Hij rijpt hem. Om te mogen en kunnen zijn. De gezalfde Gods. De liefelijk in de psalmen die hoog opgericht is. God rijpt hem voor een koningschap. God rijpt hem als type wier voetstappen hij alleen maar mag drukken van hem die in de weg van de verbrijzeling de verhoging leerde. Want het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, heeft hem krank gemaakt. Ja, God schrijft de geschiedenis. De rijping van Gods kinderen in de weg van de afbraak. Opdat u waarlijk, waarlijk zou hebben meegezongen. Ge weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen heb geen fles gehad. Opdat we zouden weten dat het leven van de gemeente Gods een strijdend leven is. Een strijd tegen een driehoofdige doodsvijand. En in die geschiedenis nu, wat we nou hier zien gebeuren in het geschieden, als Jonathan de andere morgen het paleis van vader Saul verlaat. En wat er in die nacht gebeurd is, ik weet niet, ga ik ook niet over filosoferen. Maar hij heeft, dat blijkt in dit alles, de nood en de dood wel meegedragen. En zulke nachtjes, dan slaap je niet zo best meer. Wanneer de laaghangende oordelen over de aarde zijn, wat kan het benauwd zijn? Maar wanneer je weten mag dat er een kind van God in nood is, en wanneer je weten mag dat er een van je harten vrienden in nood is, slaap je toch niet? Ik heb wel eens gelezen van die man die 's nachts 3 uur uit zijn bed gehaald werd. En ze zeiden, wat ga je doen? Je moet daar naartoe. Waarom? Er is nood, zei hij. En die belt eraan bij zijn zielenvriend en dan gaat de deur open. Kom je doen? Ik zeg, de nood van je hart is me opgebonden. Ja? Ach, zou ik voorbeelden noemen? Die zijn daar al te zeer. Nooit vergeten, ik was nog niet zo lang in Rotterdam. Dat ik langs de pastorie van mijn lieve broer kwam. En die stond dat trapje, de oudjes weten dat nog wel misschien. Hij zei, jochie, kom jij eens even naar boven. Ik zei, wat is er? Hij zei, heb jij zorgen? Ik? Nee. Dacht je dat ik daarmee te koop liep? Hij zei, jij hebt zorgen, joh. Kom maar eens eventjes hier. Hij zegt, ik ben een zondig en zeist geweest. En toen is een man naar me toegekomen. En die heeft gezegd, hier, dat moet je maar aan je broertje geven. Want vannacht is je op mijn ziel gelegd. En er is nood. Ja. Hij zei, mijn jongen, je hoeft niks te zeggen. Oh, maar God weet van je nood af. Zie je, dan loop je met elkaar te sjouwen, omdat je elkander van God gekregen hebt. Maar nu, die Jonathan, die heeft de nood doorleefd. En als één lid leidt, dan leiden ze samen. En als hij dan 's morgens uitgaat, hebben we bepaalde dingen overdacht. In de eerste plaats, dat de aanvallen van de machten der duisternis op dat leven de keus van Jonathan niet hebben veranderd. Dat de aanvallen van de machten der duisternis niet in staat waren om de zoete band die er is tussen Gods kinderen stuk te krijgen. Dat nog de schimpwoorden van Saul, nog de dodelijke bedreiging van Saul hem in zijn keus hebben veranderd. Juist niet, juist niet. En als hij 's morgens dan ook wakker wordt en naar het veld gaat, naar de afspraak die ze gemaakt hebben, komt in mijn eerste gedachte Jonathan's trouw naar voren. Heeft de aanvallen van de macht der duisternis hem niet doen schudden? Is hij niet beschadigd? Is hij niet gekrenkt? Is hij niet doorwond? Ja, ja. Maar nochtans was de macht der duisternis niet in staat om de band tussen Jonathan en David stuk te krijgen. Dat was van God, hé. En wat van God is, krijgt de hel niet stuk, hoor. Jonathan. Ik lees in mijn onderwijs en het geschiedde des morgens dat Jonathan in het veld ging op de tijd die David bestemd was. En er was een kleine jongen bij hem. Ze hadden toch een afspraak. Die afspraak, dat heb ik u in het verleden al meer gezegd. Dat kunt u in het 19e vers lezen. En als ge 3 dagen zult uitgebleven zijn, kom haastig af. Ga tot de plaats waar ge u verborgen had ten dagen deze handeling. En blijf bij de steen Ezel. Hij weet waar hij naartoe moet. En in diezelfde morgen bij de aanvang van de 3e dag is ook David de man naar Gods, naar dat plekje gegaan. Die plaats waar we de vorige keren u uitvoerig bij bepaald hebben. Van die verborgen plekjes waar de Heere zijn kinderen elkander doet ontmoeten. Kunt u leren. Nog weten van de vorige keer. En die morgen heeft David dat trompetgeluid ook gehoord. Het feest van de nieuwe maan. Het feest van de beloften. Het feest van de trouw. Het feest van de uitleiding. En waar moet die man nou mee naartoe? Als je in zo'n leven, zo'n situatie bent. En dan de spanning, hoe zal dat vallen? Wat zal daar in dat huis van Saul gebeurd zijn? Want wat er in die maaltijden gebeurd is, en die honende stem van Saul, waar is de zoon van Isaï, is hem toch onbekend. Als hij 's morgens vroeg naar die plaats gaat, dan heeft hij een tafereel gezien. Want hij heeft vanuit Gibea vandaan Jonathan zien komen. Jonathan met zijn pijlkoker. En we weten, die pijlkoker is gevuld. Er was toch een afspraak. 3 pijlen zou hij schieten. En er was toch ook een afspraak dat hij in het veld zou komen met iemand bij hem. En dat hij degene die bij hem was een boodschap zou geven. En die boodschap was leven of dood, vrede of oorlog, erbij of erbuiten. U kunt dat lezen, wat ze met elkaar afgesproken hebben. En wat gebeurt er dan? Wel, David ziet hem komen. Jonathan met een macht bij hem heen van soldaten. Om te midden van de strijd aan te gaan tegen zijn vader, heeft hij de helden Israëls verzameld. Nee. Want als je in een zaak in God kwijt bent, dan heb je de wereld niet nodig en anderen niet. Dan zal God het toch oplossen, al weten we niet hoe. En al zo ziet hij Jonathan komen, kleine jongen bij hem, staat er. Om alle gevaar van verdenking te ontnemen, is Jonathan het paleis uitgegaan. En ik denk bij mezelf dat die hovelingen Jonathan hebben zien gaan. We hebben in de vorige overdenking met u stilgestaan. Dat ze daar in dat paleis heel goed wisten wie Jonathan was. Wie Jonathans God was. Wat Jonathans genadeleven was en wat zijn relatie met David was. Denk erom, dat was bekend hoor, dat was bekend. En toen ze 's morgens vroeg naar het geluid van de trompetten Jonathan naar buiten hebben zien gaan met zijn pijlkoker en de boog bij hem, hebben ze gedacht, ach moet je hem zien gaan met zijn hoofdje naar beneden. Je kan toch niet vrolijk zijn als de kerk in de druk zit. Je kan toch niet blij zijn als de hel zijn triumf viert. En dan wordt daar een tafereel voor onze ogen getekend. Ze is ingrijpend, maar waar. Jonathans trouw Als hij daar aankomt, weet David het. Hij kan op zijn vriend aan. Wat voor boodschap dat hij brengen zal, dat is hem volkomen onbekend. Want een spanningsveld kan er toch soms zijn in het leven van Gods kinderen op aarde. Niet wetend hoe het vallen zal, weet ze niet. Weet hij ook niet. En wat leert mij dat dan, gemeente? Dat er een erfdeel op aarde is die in levenssituaties terecht kan komen. Dat ze voor de toekomst totaal geen inzicht hebben. Totaal geen licht hebben. Dat ze absoluut niet weten wat de dag van morgen bieden zou. Die momenten zijn er. Of zijn we daar vreemd van? Ken je die momenten niet in je leven? Dat je geen ruimte meer heeft, terug niet kan en voor niet meer ziet. Van die vastgelopen wegen. Of wist u niet dat de wegen van Gods kinderen zo vaak van die doodlopende wegen zijn? Ja, maar niet bij God, hoor. Maar niet bij God. Daar komt Jonathan met zijn kleine jongen bij hem. Nee, geen krachtige helden. Dan zouden ze denken dat hij nog hulp nodig heeft. En dan ziet en hoort David wat we samen nou eens gaan beluisteren. De schrift is niet zo moeilijk als je me luistert. Drie pijlen hadden ze afgesproken. Geen inlegkunde van Vader, Zoon en Heilige Geest over de drie-eenheid. Dat heeft er hier niks mee te maken. Het is een teken. Goddelijk teken dat ze met elkaar afgesproken hebben in de nood van het leven. Ik lees in mijn onderwijs en er was een kleine jongen bij hem. En hij zeide tot zijn jongen, zie ze daar komen. David achter de steen verborgen ziet het ook. Hij ziet Jonathan dichterbij komen. Hij ziet Jonathan een pijl uit zijn pijlkoker halen. Hij ziet zijn boog spannen. En hij hoort de opdracht. Jongen, loop. Die kant uit. Die kant uit. Hoe ver dat die boog schiet, ik weet niet. Daar raad ik ook niet naar. Ik heb in de tijd dat ik op de zendingsvelden zat, de jalies met pijl en boog zien schieten. 60, 70 meter soms. Maar dat ga ik niet vergelijken. Jongen, ga. En ik zie dat jochie lopen. En als je dan een heel eind weg is, dan spant Jonathan zijn boog. En hij schiet. En we zien die pijl vliegen over de jongen heen, staat er. Heel ver valt hij tientallen meters verder in het zand of in de weide. Ik weet niet, Gibea is nogal zandachtig, waar hij maar zou wonen. En als die pijl daar wegzuist, dan hoort David de boodschap. Ook hij heeft hem gevolgd. Waar komt die pijl terecht? Wat heeft dat voor boodschap in zich? Loop, zoek de pijlen die ik schieten zal. En de jongen liep heen en hij schoot een pijl en hij deed over hem vliegen. En mijn gedachte zie ik die jongen kijken. Kijk, 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 daar komt hij terecht. En David ziet het ook. En nu zal de boodschap komen die ze samen drie dagen geleden met elkaar hebben afgesproken. Een boodschap van leven of dood. Erbij of erbuiten. Verwachting of geen verwachting. Kan dat zo zijn dat je zo een keer in de kerk komt? Waar zal de pijl vallen, mens? Waar zal de boodschap erbij zijn? Heb je zo je plekje ook wel eens ingenomen in Gods huis?
En zeg, Heer, hoe zal ik nou vallen? Zal ik er nou buiten gezet worden? Of zal ik erbij gezet worden? Zal het een boodschap van de dood en het verderf zijn? Of een boodschap van leven en vrede? Zover was het. Zulke momenten kent Gods kerk. Zulke momenten zijn in het leven van Gods ware Sion terug te vinden. Daarom begon ik met u te zeggen. Hier komt het leven openbaar van voor of tegen. Erbij of erbuiten. Zulke momenten in je leven dat je zegt, o God, waar zal het eindigen? Waar komt die pijl? En dan hoor ik de schrift. En toen de jongen tot aan de plaats des pijls die Jonathan geschoten gekomen had, zo riep Jonathan de jongen na. En dan schoot het over dat stukje weide of dat stukje heide, dat weet ik niet. En dan schoot het met luide stem dat Jonathan zo duidelijk brengt dat David het moet horen. Niet alleen die jongen, maar dat David het ook horen moet. Wat roept hij dan? Ingrijpend. Is niet de pijl van u af en verder? Komt er niks achter? Geen woordje erbij? Want ze hadden toch afgesproken. In de vorige bijbellezingen is dat gezegd. Als Jonathan zou zeggen, de pijl is verder en weder. Dan zou dat een boodschap inhouden van een weg van terug. Een weg van ruimte. Maar dat zegt Jonathan er niet bij. En als het daar galmt op de plaats waar David zich verscholen heeft. Wat er staat is niet de pijl van u af. En verder komt niet dat verlossende woordje en weder waarop hij gehoopt had. Ach mensen, de kerk houdt soms vast tot het laatst toe. Misschien komt er ruimte. Maar David hoort het niet en beluistert het niet. En kom weder. Nee, het is er niet voor hem bij. Wat moet de schrik om zijn hart geslagen zijn. Hij hoort daar als het ware zijn vonnis uitspreken. En wat nog meer de zaak duidelijk maakt, is dat Jonathan meer roept dan afgesproken is. En daarmee aangevend hoe ontzaggelijk ernstig de situatie is waarin David verkeert. Want dan galmt het voor de tweede keer. En het komt tot David die daar verscholen is bij de steenezel. En wederom riep Jona, de jongen na. Haast u, spoed u. Sta niet stil. 3. Ingrijpende boodschap. Haast u, er is geen ruimte meer, David. Hoor je dat? Er is geen ruimte meer. Dus als ik vanavond probeer u duidelijk te maken, om verschillende situaties, standen als u het hebben wil, in het leven van Gods kinderen te benoemen, dan hoor ik hier dat Jonathan tot David een boodschap laat brengen. Er is niks geen ruimte meer. Haast. Kijk in je leven. Dat je niets geen ruimte meer overhoudt. Waar me spotters durven vragen, waar is God die ge verwacht? Een kind van God in de engte. Een kind van God zonder ruimte op de aarde. Vind je dat een beetje ouderwets? Hier staat het hoor. Hier staat het. De kerk zonder ruimte. Op de aarde. Haast u. Spoed u.
De dood zit op je hielen. En sta niet stil. Je moet verder. Verder. En dat verder is een stap doen. In het onbekende. Een stap. Waarin het huilende woestijnleven. Gaat beginnen. Daar gaat David door leven. Geweet, o God. Hoe ik zwerven moet op haar. Mag ik wat tegen u zeggen van nou. Zullen we het op gaan zoeken? Moet je luisteren. Wij weten dat het leven van David vaak is weergegeven de liederen die hij gedicht heeft. Psalm 86 heeft hij gedicht toen deze ontzaglijke situatie in zijn leven voordeed. Mag ik een paar dingen zeggen? Dan legt David zijn hart op tafel, wat ik u probeer duidelijk te maken. En we geloven toch dat dat het leven van de kerk is. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en ondruftig. Hoor je, als hij die boodschap ontvangen heeft en hij dit lied dicht, dan zegt de Heer, ik ben ellendig. En ik ben noodruftig. Bewaar mijn ziel. Ik ben je gunstgenoot. O God, mijn God. Verlos je knecht die op u betrouwt. Hoor je hem schreeuwen naar God. Daar bij die steenezel. Wil je meer horen? Onder de dag der benauwdheid roep ik u aan. Ge zijt groot. Je doet wonderwerken. Hoor je hem zeggen. O God, de hoogvaardigen staan tegen me op. De vergadering ter dat die rannen zoeken mijn ziel. En ze stellen u niet voor ogen. Wend u toch tot mij. Zijt me genadig. Geef uw knecht uw sterkte. Verlos de zoon van je dienstmaagd. Wil je de zielsgestalte weten? Van David. En deze situatie, wel gaat dan Psalm 86 nog maar eens nalezen. Hier legt David zijn hart op tafel. In de strijd van zijn leven, de pijl is verder. Haast u, spoed u. Hij weet het. Het is nu duidelijk voor hem geworden. Zijn zaak heeft geen ruimte meer. En nu. En nu, dat betekent dus loslaten. Zijn huisje loslaten. Zijn vrouw loslaten. Gezelschap der vromen in Gibea loslaten. Zijn helden loslaten. Jonathan loslaten. Zijn vriendengemeenschap loslaten. Alleen overblijven. Is dat het leven van een kind, God? Heb je hem nooit eens horen zingen? Wier voetstappen David en de kerk ook gaan moeten. Mijn broederen ben ik vreemd van elk onteerd en onbemind. De kinderen mijner moeder. Vond onder hen geen schutsheer nog behoeder. Want de ijver van uw huis heeft me verteerd. Haast u, spoed u, de pijl. Die ligt verder. God doet een afgesneden zaak op aarde. Dat moet in het leven van deze man, u en mij, toch wel duidelijk zijn. En als God nou ook van die afgesneden wegen houdt. Moet ik zo zeggen, wat David hier doorleeft, met alle bescheidenheid denk ik, dat een weinigje ervan in het uur der waarachtige bekering door allen die de Heere wederbaard wordt beleefd, komt scheiden. Scheiding. Dat kwijtraken en dat kwijtraken. Weet je het nog? Toen die scheiding in je leven getrokken werd, weet je nog dat je zo alleen op die wereld kwam te lopen? Weet je het nog dat ze thuis je niet meer begrepen?
dat uw vrienden naar haar hoofd wezen en zeggen, hij is een beetje van de streek. Weet je nog, toen je niet meer vrolijk kon zijn, dat de mensen om je heen zeiden, wat zou er met die man gaande zijn? Toen je niet meer blij kon zijn waar je vroeger blij was, en je in de eenzaamheid je ziel voor God los uitweende. O God, gedenkt, gedenkt. Maar zo ligt een stukje van het leven van David voor u, voor mij. Het onderscheid is duidelijk. Als dat het leven van de kerk is, is het andere het niet, hè? Is het andere het niet. Die blij zijn ook. Die mensen die altijd maar blij zijn. Die altijd zo de zakken vol kunnen. Neemt het eerste weg en het tweede te stellen. God doet een afgesneden zaak op de aarde. Haast u, spoedt u. En dan moet het nou verder met die man. Als je nou zo leeft als gezinnetje. En je raakt zoveel kwijt. Je vrienden raak je kwijt en al die mensen die om je heen gesprongen hebben, omdat je voor God opneemt. En je leven, en dat komt openbaar door heel je leven heen, hoor. En je uiterlijk ook. En in je kleed ook. En in je praat ook. Dat komt openbaar. En je komt dan alleen te staan met je gezinnetje. Maar als je nou God overhoudt, wat doe je dan? Dan zou ik toch zeggen dat ik liever met heel de wereld in oorlog leefde en in vrede met God, als andersom. Maar hoe gaat het nou met David? Wel, daar ga ik zo over denken, want ik zie dat ik nodig moet laten zingen. Kort 22, zesde versie. Waarom? Wel, hier hoor ik de man naar Gods hart, maar dan hoor ik Davids zoon en Davids heren. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood en benauwdheid is nabij. 6 van 22. Dat is trouw Jonathans boodschap. Eerlijk. was niet zo'n leuke boodschap, maar wel eerlijk. Onze kinderen moeten eerlijk met elkaar omgaan. Eerlijk. En dan, och, komt die jongen met die pijl terug. En David ziet dat. En die de Jonathan zijn boog afgeeft. En zijn pijlkoker van hem losmaakt. En de pijl erin stopt. En die jongen meegeeft. Ga maar naar huis, mijn jongen. Ga maar naar huis. Zo kinderlijk eenvoudig, maar daar kan ik niet al te breed op ingaan. Ik had er nog wel wat gedacht over. Er staat dat die jongen er niks van af wist. Wat er tussen David en Jonathan afspeelde. Nee, dat kan natuurlijk ook niet tegen. Dat kan toch ook niet. Wat er tussen God en de kerk. En wat tussen Gods kinderen afspeelt in de verborgen omgangen. Daar weet de wereld toch niks van. Daar begrijpt de wereld toch ook niks van. Maar legt hier dan niet ook die kardinale scheiding. Die we toch maar heel eerlijk moeten vasthouden. In de tijd waarin we leven, wat er zoveel godsdienst betreft wordt. Harde dingen, scherpe dingen. Nou, leef helemaal niet meer in mijn hart. Maar wel eerlijkheid. Mensen, wel eerlijkheid. Wat er tussen God en zijn kerk afspeelt. En tussen Gods kinderen afspeelt. Weet de wereld niks van hoor. Maar de godsdienst ook niet. Weet er ook niks van hoor. Van die leidingen die God met zijn gemeente komt te houden op aarde. Die verborgen omgangen die alleen bij de Heere bekend zijn. David zou later zeggen, ze hebben we bijna vernietigd op de aarde. Staan als een zin gekregen dat mensen. Wat hebben ze wat pijlen naar me geschoten. Wat hebben ze mijn leven aangetast. Wat hebben ze mijn werk aangetast. Maar daar heeft die vijand nog naar boog en schild en vurige pijlen op verspild. En daar gaat die jongen. En dan staat daar Jonathan. En Jonathan die kijkt naar de plaats die ze afgesproken hebben. En daar komt David. Twee mensen. Twee helden. De twee helden Israëls. En al twee verslagen mensen. Tjo, dat is toch wat? Twee helden Israël. En twee verslagen mensen. David loopt naar Jonathan. Een held Israël. En een verslagen mens door de omstandigheden van het leven. Oh, dat kan ook, kinderen Gods. Dat kan ook. Ze kunnen je zo beuken. En ze kunnen je zo te pakken hebben. Dat kan hoor, dat je als een verslagen mens over de wereld moet. Dat kan. En dan zien ze elkaar, die twee mensen. Ja, en ze weten van elkaar af. Jonathan weet het, als God het, nee, niet verhoedt. Maar nee, Jonathan heeft een groot geloof. Groot geloof. Want als ze daar elkaar omhelzen... Elkander kussen, staat er. Dan zie ik in de eerste plaats als David bij Jonathan komt. Dan valt hij op de aarde. Stof op stof. Ja. Met de boodschap die hij gekregen heeft. Is deze man in stof terechtgekomen. Sommigen zeggen. Ik weet niet of die exegese wel juist is. Dat hij buigt uit eerbied voor Jonathan. Zal er wel bij zijn, denk ik. Maar als ik me niet vergis in mijn exegese, dan denk ik als Jonathan dat plat onder op de aarde terechtkomt, dat dat een man is die onder God valt. En als je onder God valt, kan God alles met je doen. Daar ligt die man plat onder God. Hij heeft een boodschap gehoord. God doet toch een afgesneden zaak op aarde. Ach, Heer, als dat de weg is. Wat er van terechtkomen moet, ik weet het niet. En dan staat hij op en er staat en ze omhelzen elkander en ze kussen elkander en ze wenen met elkander. Ze hebben vroeger met elkaar ook wel eens gezongen. En ze hebben elkanders harteleven aan elkander ook wel eens verklaard. Maar nou wenen ze met elkander. Zo erg
zegt het grondwoord, dat David er bijna onder zou bezwijken vanwege de nood en de omstandigheden van het leven. En als je daar wenend op staat, dan moet je gaan inleven wat de boodschap inhield. En wederom staat er, en dat is nou het wonder. En als die jongen heen ging, zo stond David op van de zuidzijde en viel op zijn aangezicht eraan en boog zich driemaal en ze kusten elkander en weenden met elkander. Totdat David gangs veel maakt namens uit de nood. En dan komt het geloof en liefdeleven openbaar. Want je zou zeggen, nou is David verliezer, hè? Of niet? Hoor je de hel juichen? Hij die daar neder ligt zal nooit meer opstaan. En nou gelooft Jonathan dat David overwinnaar is. Dat is wat. Want terwijl ze daar elkaar ontmoeten en je moet zeggen, David is een vastgelopen zaak, het is een verloren zaak. Zegt Jonathan door het dierbare geloof. Hoort u mij, ga in vrede. Geen we beiden in de naam des Heren gesproken hebben, de zeggende, de Heere zij tussen mij en tussen u, en tussen mijn zaad en tussen uw zaad, zij tot in de eeuwigheid. Hij zei, David, jij wordt koning, hoor. Jij wordt koning. Ondanks alle aanvallen van de hel, ondanks alle aanslagen op je leven, ondanks de triumfen van de vijand, ondanks deze boodschap, David, dan moet je veel loslaten. Je huis, je vrouw, je vrienden, je kennissen, je vrienden in het leger, je moet mij loslaten. Maar God gaat zijn werk voltooien. Ik heb u gezegd bij de aanvang, David wordt gerijpt langs een weg van inleveren en een weg van afsnijding. Ga in vrede. Hij gelooft dat God zijn beloften vervullen zal tegen de onmogelijkheid van het mensenleven. God baant de woestbare brede stromen om zijn pad. Het geloof heeft koninkrijken overwonnen. Hij gelooft dat God zijn beloften waar maakt. Hij zei, David, dat je straks koning zijn zal. Want dat hebben ze samen in een eeuwig verbond vastgelegd. Zou je dan in gunst aan mij en aan mijn zaad denken? En dan komt de scheiding. Ja. Heel kort. Elkaar nog een hand geven. Elkaar nog omhelst. En dan gaat David die onbekende weg in. Veel los moeten laten. Kan hij je met het geloof van Jonathan het doen? Of moet ik u de laatste regels van Psalm 86 voorlezen? Waarin David, gelovend in zijn God, in de weg van de totale afbraak, gelooft en hij zal zijn werk aan mij volenden. God werkt door de onmogelijkheid. Davids woestijnleven, daar gaat een balling. Een balling, verder niet. Dat is het leven van de kerk. En Jonathan? Jonathan die gaat terug naar Gibea. Waar komt Jonathan terecht? In een moorspelonk. Daar zal hij als een eenzaam mens in die moorspelonk moeten ervaren. Levend in een vijandige wereld. Moet je denken, Jonathan die gaat een vijandige wereld in. Moet ik zeggen dat in het beeld van Jonathan ook een stukje leven van de kerk is. In een vijandige wereld. In een vijandige omgeving. In een vijandige kerk. Maar als een vriend van God. Ja, dan pakt David 86. En hij tokkelt zijn harpje. En hij getuigt, want God is aan mijn zij. En hij ondersteunt. Ja, kom met die kerk goed uit. Door de weg van de mogelijkheid. Wat heeft de geschiedenis van David lijnen getrokken? In het leven van elke dag. Nou,
Ik hou het toch maar liever met die eenzame zwerveling. Met dat ballingsvolk. Ik hou het toch maar liever met een erfdeel. Die weten mag. Wat God aan zijn kerk beloofd heeft. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Doopouders. Met die God kan je er doorheen. Met die God kom je doorheen. En die God hou je over. De wereld valt weg. Die vrienden vallen misschien weg. Maar toch. Wanneer ik op mijn legerstee aan u gedenk in stille nachten. En dan is wat voor is meer dan die tegen zijn. Straks gaat de kerk triomferend naar huis. De voetstappen drukken van hem. Die eenmaal gezegd heeft, uw hart wordt niet ontroerd. Gelieden gelooft in God. Gelooft ook in mij, in het huis van mijn vader. Zijn vele woningen. Amen. Heren, we hebben de 20e hoofdstuk afgesloten. De derde dag op het feest van de nieuwe maan. Een wonderlijke dag. Met wonderlijk onderwijs. Met ingrijpende lessen. Met duidelijke leidingen. Die u komt te houden om uw gemeente te rijpen. Al begrijpen wij het niet altijd, heren. Maar het is naar uw woord, de smeltkroes is voor zilver en de oven is voor het goud. Uw gemeente zal daar als goud uitkomen. Gedenkt ook naar de trouw van uw verbond, past het wat toe in vele harten. Denkt aan deze doopouders en het zaad, leid over de wegen om Jezus wil. Amen. We zingen 66. Het derde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons pad. Zo is gegaan, hè? Gods volk. God baant door woeste baren, brede stromen een pad. 3 van 66. Gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen
zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.